Riverside.
Kind of closer.
What's that good?
Kind of closer.
I'm gonna come back some of your lane work.
Yeah, you should argue the old minister.
He built that, you know.
Loopt al vanaf 2006. Onderzoekers. Ik heb niet ook last van mensen.
Ja, je weet het maar nooit, hè. Misschien kan je dat heel lang mee.
Nee, die zit in een andere soort.
Ja,
10 tot 17.
Nee, sorry, ik kom nooit zo. Ik heb een presentatie gekeken. Maar dit is zo'n uitgebreid onderwerp dat het niet interessant is om het flieken te horen.
Bespreekt alle reacties. Dat vind ik dan heel raar. Dat je hier dan ook een voordeel hebt. En dat je daarna nog bespreekt wat je moet spreken.
Is daarom net als enthousiast? Ja,
goedemiddag allemaal. Het is 3:30. Er komen nog wat mensen binnen. Er waren ook een aantal vergaderingen, maar ik wil toch eigenlijk een beetje op tijd beginnen. Ik zie, ja, de deur gaat dicht. Meneer Van Rooij moet nog komen. Meneer Van Rooij is jarig. Zullen we gewoon zingen als hij binnenkomt? Dan hebben we dat ook gehad. Ja? Hij is er nog niet. Zo, dat hebben we gehad. Ja, meneer Van Rooij trakteert op de gang. We hebben het allemaal gehoord. Mijn naam is Marianne Artewilligen en in mijn rol als voorzitter heet ik u van harte welkom bij deze vergadering Economie, Mobiliteit en Samenleving van 20 maart 2024. Ook welkom aan de mensen die op de publieke tribune zitten en iedereen die meekijkt in onze livestream. Ik heb geen afmeldingen ontvangen, maar ik weet niet of iedereen er is. Maakt ook niet uit verder. Ik wens u allemaal een goede vergadering toe. Op de conceptagenda staat één beeldvormend onderwerp, namelijk denkrichtingen ontwikkelingsperspectief Ladyline. Ik wil eigenlijk voorstellen om daarmee te beginnen en de mededelingen pas na dit agendapunt te doen, omdat meneer Legner, onze gastspreker, om 16:30 een overleg heeft met de staatssecretaris. Dus die moet vroeg weg. Dus dan hebben wij meer tijd voor het onderwerp. Is iedereen het daarmee eens? Ja? Kan ik de agenda vaststellen zoals die voor ligt? Prima, dan gaan we dat doen. Gaan we nu naar agenda punt 4. En dat is denkrichting ontwikkelingsperspectief Ladyline. We hebben daar 60 minuten voor. Portefeuillehouder is de heer De Reus, maar die zit in een andere commissie. Maar het is ook een beeldvormende vergadering. Hartelijk welkom aan de heer Legner, projectdirecteur Ladyline, en aan de heer Kaljouw, beleidsadviseur bij deze provincie. U wordt geïnformeerd over het proces en de inhoud van de denkrichtingen over de Ladyline. Dat is de beoogde spoorlijnverbinding tussen Lelystad en Groningen. En waarom doen we dat? De stuurgroep Ladyline, die bestaat uit bestuurders van het Rijk en uit de regio, willen de denkrichtingen over de toekomstige verstedelijking, natuur- en landschapontwikkeling, economie en bereikbaarheid voorleggen aan de volksvertegenwoordigers en hen vragen eventuele wensen en opvattingen ten aanzien van de Ladyline kenbaar te maken. Dat gaan we als volgt doen. Vanmiddag krijgen we een presentatie van de heer Legner over de denkrichtingen. Die stukken had u ook al gekregen. En na de presentatie kunt u verduidelijkende vragen stellen aan de heer Legner, aan de heer Kaljouw. Als u tijdens de presentatie iets niet begrijpt of een nadere toelichting wilt, dan kan dat natuurlijk. En dat is om uiteindelijk de vraag te kunnen stellen in de oordeelsvormende sessie in april. Om te kijken of de denkrichtingen alle belangrijke opgaven omvatten die er zouden kunnen zijn. Nou, dan geef ik nu het woord aan de heer Legner.
Hartelijk dank.
Veel succes.
Dankjewel. Ik ben projectdirecteur van de Ledenlijn. Ik ben dat sinds december 2022. Ik werk bij het ministerie van IMW, maar ik zeg altijd, ik doe dit in opdracht van Rijk en Regio. Dus het voelt voor mij, het feit dat ik bij IMW werk is wat mij betreft, had ook net zo goed bij de provincie Flevoland kunnen zijn. Het is wel handig om bij IMW te werken om te weten wat daar speelt. Dus ik doe een poging om dat te onderscheiden. Ik woon in Amsterdam. Mijn familie komt uit het noorden. Ik ben daar ook opgegroeid. Dus ik heb een vrij frequente rit tussen het noorden en Amsterdam om mijn familie te bezoeken. Ik ben er ook opgegroeid. En in mijn vorige werk was ik programmamanager van Samenbouw en Bereikbaarheid, het programma wat gaat over de MRA. Dus ik heb in die zin wel redelijk wat kennis en ervaring met dat, met zeg maar de link tussen de MRA en het noordelijk Nederland. En stel gerust vragen tussendoor als u iets niet begrijpt. Ledenlijn toekomstbeelden. Wij hebben op 12 maart, jongsleden, zijn wij naar buiten gegaan met de denkrichtingen voor het ontwikkelperspectief. Nou, een hele mond vol. Ik zal straks vertellen waar dat precies over gaat. Maar dat is wat ons betreft de aanleiding om hier te zijn. Misschien nog even iets over het project. Wat is nou eigenlijk, waar zit dat project nu in? Voor sommige mensen hier aan tafel is het een bekend verhaal, want die heb ik al eerder gezien. Vorige week hadden wij ook een informatiebijeenkomst in Lelystad voor zeg maar de hele provincie, waar dus ook gemeentes bij waren, waterschappen, het waterschap. Wij doen dit project ontstaan vanuit de initiatiefgroep Lelylijn, dus een aantal enthousiastelingen uit met name Emmeloord en Friesland, die dit project al sinds 5 jaar aan het ondersteunen zijn. Dat is opgepakt door Noordelijk Nederland en uiteindelijk ook door het Rijk. Dus op het moment dat je een MIRT-project bent, dan zeggen eigenlijk Rijk en Regio, die zeggen wij gaan gezamenlijk onderzoeken of het de moeite waard is om van de voorbereidingsfase naar de verkenningsfase te gaan. En dat, nou, daar zitten wij nu middenin. En de opdracht die ik heb gekregen en die wij met het projectteam Ledenlijn doen, is om de beslisinformatie op tafel te krijgen voor de vraag, is het moeite waard om verder te gaan naar de verkenningsfase? Dus we zitten, zeg ik wel eens schertsend, in een soort prenataal stadium. Of in ieder geval in een nataal stadium. Dus we proberen eigenlijk te onderzoeken of het de moeite waard is. En daar kijken we op best een brede manier naar. Ik heb ook nog iets over de financiering opgeschreven. Het project, je hebt de inhoud, dat is de opdracht die ik heb gekregen. En het geld, de financiering, dat is de vraag die bij de politiek ligt. En op het moment dat je door zou willen naar de volgende fase, en je zou kunnen zeggen dat is een vrij bepalende fase, dan moet je 75% van je financiering rond hebben. Dat is, er is voor dit project 3 miljard beschikbaar door het Rijk. Er staat 3 miljard op de begroting. Dat is echt een enorme hoeveelheid geld en ongekend voor deze fase dat je al vooraf die 3 miljard hebt. Ook als signaal van we nemen het heel serieus. Dat is niet genoeg, dat weten we ook. Hoeveel niet genoeg, dat weten we nog niet. En dat wordt ook opgeleverd in dit project. Wij voorzien om eind 2024 de beslisinformatie op tafel te hebben. Nou, het is natuurlijk nu voorjaar en wij verwachten dat we in het BEOMIRT, zo heet dat overleg, het bestuurlijk overleg, tussen Rijk en regio, om die beslisinformatie op tafel te leggen. En zo mogelijk, als het geld beschikbaar zou zijn, door te gaan naar de volgende fase. Dan iets over de doelen van dit project. Toen ik met dit project begon, in december 2022, waren de doelen door de bestuurders vastgesteld en eigenlijk geformuleerd als wij gaan woningen bouwen, we gaan een bijdrage leveren aan de ontsluiting voor de woningen die we willen. We gaan de economie versterken en tenslotte gaan we kijken of we de verbinding met het buitenland kunnen versterken. Redelijk eenduidig geformuleerd. Toen zijn wij met een grote raadpleging gestart onder de bevolking. Voor een MIRT-onderzoek was dat een nieuwigheid. Hadden we nog nooit gedaan. Je zou zeggen, hoe logisch eigenlijk om dat te doen. Maar voor MIRT-onderzoek was dat nog niet gebeurd. Dus we hebben onder Nederlanders, inwoners van Nederland, hebben wij de vraag gesteld. Wat vindt u, stel dat die leenlijn er komt, wat vindt u daar dan belangrijk aan? Nou, dat heeft eigenlijk geleid tot deze geherformuleerde doelen. Dus we hebben nu bredere doelen, genuanceerdere doelen en we hebben ook een aantal randvoorwaarden opgeschreven. Dus we hebben de doelen aangepast aan de hand van de uitkomsten van de raadpleging. En het meest opvallende vonden wij dat veel mensen, we hebben niet de vraag gesteld van wilt u een lelielijn? Dus we hebben niet een soort referendum gehouden, maar we hebben de vraag gesteld, stel dat u in de bestuurdersstoel zit en dat u de beslissing moest nemen, wat vindt u daar dan belangrijk aan? En dan bleek eigenlijk dat veel mensen veel dingen belangrijk vinden, maar bijvoorbeeld dus ook als je hem aanlegt, zorg dan dat de rust en de ruimte die er in het noorden is, dat die zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Dan, wat onderzoeken wij nou eigenlijk in deze fase? Een aantal dingen. En eigenlijk veel meer dingen dan we bij dit soort projecten doorgaans gewend zijn. Dus wij kijken uiteraard naar de bereikbaarheid en de infrastructuur. Dus welke routes, wat voor soort snelheid kunnen we halen. Welke vervoerwaarden, hè, dus hoeveel mensen gaan er in die trein zitten. Welke inpassingsproblemen komen we tegen op het moment dat we de lijn gaan aanleggen. Daarvan zou je kunnen zeggen dat is meer de klassieke benadering van een spoorlijn. Kosten uiteraard ook. Maar wat wij anders doen dan de meeste MIRT-projecten is dat we er ook een gebiedsontwikkeling aan vast hebben gekoppeld. En dat heet dan NOVEX. In Nederland zijn er 17 NOVEX-gebieden. En de Lelylijn is het 17e NOVEX-gebied. Aangewezen eigenlijk nadat bekend werd dat de Lelylijn een MIRT-onderzoek zou worden. Oftewel, wij zijn niet alleen een mobiliteitsproject, maar we zijn ook een gebiedsontwikkelingsproject. En dat maakt het in die zin uniek, in de zin dat wij dus kunnen kijken naar, we willen een spoorlijn, of willen we die, hè? Willen we die spoorlijn? Maar zo ja, waarvoor willen we die dan? Wat voor soort ontwikkeling hoort daarbij? Nou, daar kom ik straks in het tweede deel van deze presentatie verder op terug. Zoals ik al zei, participatie niet heel erg gebruikelijk in dit soort fases, hebben wij nu wel toegepast, in ieder geval gedaan door middel van de raadpleging. En wij doen het ook een beetje anders op het gebied van brede welvaart. Brede welvaart, u zal het ongetwijfeld als begrip kennen, maar gekoppeld aan infrastructuurprojecten is dat nog redelijk nieuw. En wij zeggen, Wij onderzoeken de vraag, wat is de betekenis van de Lelylijn voor de brede welvaart in noordelijk Nederland? Dat zijn onze onderdelen. Dan meteen even de stap naar onze planning. Zoals de voorzitter al zei, wij hebben tussen maart en april geven wij de achterliggende organisaties van de Lelylijn de mogelijkheid om het debat aan te gaan over de denkrichting waar ik zo op in zal gaan. Dan, dat is eigenlijk de eerste brok aan informatie waar wij mee aan de gang gaan. Dan is het tweede deel, gaat over de bereikbaarheid, oftewel over de vervoerwaardes, over de routes, over de inpassingen. En dan het derde deel, dan proberen we al die dingen bij elkaar te brengen. Dus dan hebben we het over het bij elkaar brengen van een bereikbaarheidsonderzoek, van de denkrichtingen en tenslotte ook de resultaten op het gebied van brede welvaart. Dat moet uiteindelijk leiden tot een eindrapportage. En die eindrapportage, daarin komt dus uiteindelijk de hamvraag te staan. Is het de moeite waard om door te gaan met de Lelylijn? Of niet? Die vraag is ook heel duidelijk mogelijk. Het antwoord kan ook heel duidelijk zijn. Nee, het is niet de moeite waard. Of het is alleen de moeite waard onder die en die voorwaarden. Dan het NOVEX-onderzoek. Zoals ik al zei, er zijn 17 NOVEX-gebieden in Nederland. En ik zeg wel eens schertsend, dit is het langste NOVEX-gebied van Nederland. En dat is het ook echt by far. En moet je ongeveer voor je zien, dat is het gebied tussen Amsterdam aan de ene kant en Leeuwarden en Groningen aan de andere kant. Dat is niet helemaal vast omlijnd, maar daar is een soort wolkje omheen gezet. Wij hebben voor die NOVEX-aanpak hebben wij een werkhypothese gehanteerd. Want wij zijn namelijk voor het bereikbaarheidsonderzoek zijn we ook nog varianten aan het onderzoeken die via de Afsluitdijk lopen en via Drenthe. Voor dit gebiedsontwikkelingsvraagstuk hebben we gezegd van nee, dat gaan wij hier niet doen. Wij gaan hier focussen op een route door de polder naar het noorden, vanuit Amsterdam gezien dan. Via Flevoland naar Leeuwarden en naar Groningen of omgedraaid. Het is moeilijk bekijkt. Dus wij hanteren daar de werkhypothese. Dit is de meest voor de hand liggende route. En dat hebben we eigenlijk ook een beetje vanuit praktische overwegingen gedaan. Want hoe kun je nou over gebiedsontwikkeling nadenken als je dan het bijvoorbeeld ook moet hebben over de gebiedsontwikkeling, over de Afsluitdijk. Nou, dat leek ons een wat te grote opdracht. Dus we hebben gezegd, nee, 20 jaar geleden was natuurlijk het project Zuiderzeelijn. Is toen afgeschoten, zoals u wellicht weet, maar misschien ook niet. En dat was daarvoor zelfs, in de jaren 80 bestond dat project eigenlijk ook al. Dus hoe logisch is het om dat als werkhypothese te nemen voor het denken over gebiedsontwikkeling? We gaan er eigenlijk van uit dat we de kernkwaliteiten die er in noordelijk Nederland zijn, dat dat de basis is. Maar er is ook een aantal uitdagingen. En die uitdaging die ligt niet volgend jaar, misschien ook volgend jaar, maar die gaan wij daarmee niet oplossen. Als je een Lelylijn aanlegt, dan leg je die aan voor 10, 20, misschien wel 100 jaar. Dus het gaat ook over de uitdagingen die wij op de middellange en lange termijn hebben. Nou, hier ziet u de opgaven die er zijn. In noordelijk Nederland, althans volgens ons. Ik noem bijvoorbeeld de economische structuurversterking, maar bijvoorbeeld ook hoe houden wij kleine kernen vitaal? Hoe zorgen we dat het aantal ouderen in balans blijft met het aantal jongeren? Nou, als het goed is, zijn dit uitdagingen die niet alleen in noordelijk Nederland gelden, maar die eigenlijk gewoon in heel Nederland gelden. Maar die doen zich ook voor in noordelijk Nederland. We realiseren ons overigens wel dat Flevoland zich daarin wel een beetje onderscheidt van Friesland, Groningen, Drenthe. Dat ziet er in die zin wel een beetje anders uit. Dit zijn eigenlijk de opgaven die wij voor die gebiedsontwikkeling zien. Wat hebben wij nou gedaan? Wij zijn eigenlijk van opgaven naar oplossingsrichtingen. En daarna zijn we terechtgekomen bij de denkrichtingen. Vorig jaar hebben wij een houtskoolschets gemaakt. Je zou kunnen zeggen, daarin omschrijf je eigenlijk een beetje je beginsituatie. En via die oplossingsrichtingen zijn we bij onze denkrichtingen gekomen. Nou, dan is, had ik net eigenlijk al gezegd, wij kijken best ver. Wij proberen in ieder geval best ver te kijken tot 2050. Nou, het klinkt voor u misschien ontstellend ver weg. Ja, voor mij ook, hè, voor ons ook. Maar je legt een lijn aan, die ligt er op zijn vroegst over 10, 15 jaar. Dus op het moment dat je daar effect van hebt, dan is dat natuurlijk ook best ver in de toekomst. Dus dan heb je het eigenlijk over de generaties na ons die daar de vruchten van zullen plukken. De jongeren sommige mensen moeten zelfs nog geboren worden die in die trein gaan zitten. Of die de effecten, de vruchten plukken van de effecten die die lijn oplevert. Wij kijken naar de effecten op de komst van de leelijn en wij kijken ook naar de effecten als de leelijn er niet zou komen. Dat doen wij op het gebied van wonen, demografie, vitaliteit van het platteland, nou, et cetera. We kijken uiteraard met name naar wat het betekent voor direct langs de lijn, maar we proberen ook te kijken naar een gebied, de gebieden die daar wat verder van af liggen. Nog een beetje een speciaaltje. Water- en bodemsturend. Wij korten dat vaak af tot WABOS. Het Rijk heeft gezegd, de toekomst van ons land staat of valt bij goed water- en bodemmanagement. Dat betekent niet per se dat je altijd op in hoge grond moet gaan bouwen of een spoorlijn aanleggen. Maar op het moment dat je hem op een lage grond gaat bouwen, dan zul je daar toch rekening mee moeten houden. Dus voor ons speelt ook dat vraagstuk een rol. En dat betekent bijvoorbeeld dat op het moment dat wij een bepaalde route voor een spoorlijn voor ons zien, en daar ligt een heel laag stuk bij, dan zullen we in ieder geval die lijn zelf moeten gaan voorzien van maatregelen, zodat die niet gaat verzakken. Of we moeten een route nemen die daar minder effect van heeft. Dus dan zou die via een hogere route moeten gaan. Maar dat geldt ook voor de ontwikkeling die wij daarbij zien. Er zit een stuk net boven de Flevopolder bij Lemmer. Daar is het echt heel laag. Dus daar zul je echt maatregelen moeten treffen. En misschien ook wel besluiten om daar juist niet extra woningen te bouwen. Dan de denkrichting. Ik sprak met Jan de Reus nog eventjes, die zei van, maak vooral duidelijk dat deze denkrichtingen er zijn om u te prikkelen om erover na te denken. Het is niet de bedoeling dat u gaat kiezen. Dat is wel heel verleidelijk. Althans, dat merken wij in de ronde die wij maken langs besturen, maar ook langs volksvertegenwoordiging. Merken wij dat er dat sommige mensen zelfs vlekken in hun nek krijgen bij bepaalde denkrichtingen. Op zich is dat ook wel weer interessant natuurlijk, want dan is de vraag van waarom gebeurt dat? Hè? Waarom krijgen mensen vlekken in hun nek van bepaalde denkrichtingen? Maar wij hebben dit gedaan om u eigenlijk uit te dagen om te denken over de vraag, wat voor lijn zou je willen, of eigenlijk wat voor een soort toekomst zou je willen? En wat zou dan de lijn daaraan kunnen bijdragen? Dus we hebben het eigenlijk omgedraaid, wij focussen ons eigenlijk in dit project niet op de vraag, wat voor soort ledinglijn wil je zijn, maar wij focussen op de vraag, wat voor soort toekomst zou je willen, en wat voor soort bijdrage zou de ledinglijn daaraan kunnen bijdragen? En vandaar ook dat we hebben gezegd, wij hebben een aantal denkrichtingen en hopen met die denkrichtingen jullie op het spoor te zetten om daarover na te denken over wat je een aantrekkelijke toekomst denkt en wat je een minder aantrekkelijke toekomst denkt te vinden. En daar hebben wij, eigenlijk de hoeken zijn dat wij zeggen van we gaan lokaal versterken. Aan de bovenkant staat dat. En aan de onderkant staat we gaan het netwerk versterken. En daar staat in horizontale zin staat daar het spreiden en het concentreren van ontwikkeling. Staat daar als de uiterste. En wij realiseren ons dat we een beetje door een soort roze bril hebben gekeken. Want wij hebben daar vooral een aanlokkelijk perspectief willen schetsen. Dus misschien is het te veel door de roze bril. Ik zoom in op de vier denkrichtingen. En dan kom ik bij de eerste. En dat is de denkrichting die eigenlijk inzet op lokale ontwikkeling. Dus meer lokaal dan nationaal of internationaal. En die inzet op spreiden. De spreiding van de ontwikkeling. Dan heb je het over lokale gemeenschappen. De actieradius van actieve ouderen. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, je kan overal ongeveer binnen 30 minuten komen. Per auto, per fiets, lopend, per openbaar vervoer. Kleinschaligheid zit daar in die denkrichting. Iedereen heeft eigenlijk zijn eigen economische specialisatie. Je kunt dus binnen 30 minuten kun je de meeste bestemmingen kun je bereiken. En elke voorzieningenkern heeft ook zijn eigen treinstation. Daar hoort dus ook een ander vervoersconcept bij voor de leenlijn. Namelijk sprinters en een fors aantal nieuwe stations. Dat kunt u in het plaatje rechtsonder zien. Misschien een beetje klein, maar misschien op uw beeldscherm niet zo klein. Maar daar zie je echt een aantal nieuwe stations ontstaan. Dat is de eerste denkrichting en die hebben wij 30 minuten gemeenschap genoemd. Gaan we naar de tweede denkrichting en die hebben wij Vitaal Ecoland genoemd. En die gaat eigenlijk in op, ook op lokaal, alleen daar gaan we niet deconcentreren, maar daar gaan we concentreren. En daar zeggen we eigenlijk van, water en bodem is belangrijk, sowieso, maar in deze is die nog een slagje belangrijker. Dus wij zeggen klimaat, bodem en water staat aan de basis van deze denkrichting. We zetten vooral in op natuurlijke oplossingen. Hier hoort dan ook eigenlijk bij een levensstijl met gezonde voeding en veel fysieke activiteit. Ontwikkeling van de recreatieve sector. Een rustige, ruime, ontspannen en vitale woon- en recreatieregio. Ja, het klinkt bijna te goed om waar te zijn. En de verstedelijking, daar is goede verbinding met de OV-knooppunt. Daar hoort dan een vervoersconcept bij van de leenlijn met een IC. Dus een IC-verbinding 2 maal per uur, per richting. Daar zit ook een sprintersysteem bij en daar komen 6 nieuwe stations. Dus ook een fors aantal nieuwe stations bij die er nu nog niet zijn. Dan gaan we naar de onderkant van het Assenkruis. En dan komen we linksonder bij het stedelijk netwerk. En bij het stedelijk netwerk, daar is het netwerk belangrijk. En daar gaan we de ontwikkeling gaan bespreiden. Maar die gaan we niet spreiden over alle kernen. Maar die gaan we vooral spreiden over de wat grotere kernen die er nu al zijn. Daarin vergroten we de agglomeratiekracht. Er staat nog een ingewikkeld woord achter, borrowed size. Maar we zeggen eigenlijk dat als je grotere agglomeraties hebt, grotere kernen, dan heb je daarvoor, daar heeft zeg maar, het gebied voordeel aan. Hierin gaan we gericht selecteren en specialiseren. Dus het betekent niet dat alle gemeentes precies hetzelfde doen, maar dat de ene gemeente inzet op dit en de andere op dat. Die treinverbinding is de Linking Pin. We hebben Heerenveen en Drachten hier uitgehaald. Maar dat zou je net zo goed voor Emmeloord kunnen zeggen. Hier hoort dan een IC bij 2 keer per uur per richting. Een sprinter met 2 keer per uur per richting ook een verbinding. En hier zitten slechts 3 nieuwe stations in. Dan ga ik naar de laatste. En dat is de internationale topregio. Daarin combineren we het netwerk en spreiden. En daarin zeggen we eigenlijk dat er een forse schaal- en kwaliteitssprong voor de stad Groningen komt. Maar bijvoorbeeld ook voor Leeuwarden. En je zou dat in het hele verhaal kunnen zien als je maakt eigenlijk een trein die begint in Amsterdam en die vooral zo snel mogelijk naar het noorden rijdt, maar dan ook een verbinding heeft met Duitsland en misschien zelfs nog wat verder naar Scandinavië. Dat is eigenlijk een beetje het uiterste van die 30 minuten gemeenschap. Dan heb je het ook over de snelste trein. Dus minder stations, snellere. Vooral de nadruk op de grotere steden of de grootste steden die er nu zijn in het noorden. Dat je die eigenlijk vooral laat groeien en de rest minder laat groeien. Dit zijn de vier denkrichtingen. En wat wij nou eigenlijk vragen om hiermee om te gaan aan u stellen is, wat is uw oordeel over de geschetste denkrichtingen? Omvatten de denkrichtingen ook het volledige veld aan mogelijke scenario's? We hebben niet de illusie dat dat helemaal kan, maar zijn dit een beetje de hoeken van het speelveld? En welke van de elementen of de dingen die wij noemen spreekt u aan en welke spreekt u eigenlijk minder aan? Ook in relatie tot uw verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger. Wij gaan ondertussen wel gewoon door met het valideren van deze gegevens. Dat is eigenlijk meer techniek. Maar die bovenste vragen zijn eigenlijk de vragen die wij voor u hebben. En nogmaals, kan het niet genoeg benadrukken. Het is niet de bedoeling dat u een keuze maakt tussen een van de denkrichtingen. Wij gaan uiteindelijk op zoek naar een zogenaamd ontwikkelperspectief. En daarin willen we ook heel graag de vangst van de besprekingen hier, maar natuurlijk ook besprekingen in Groningen en in Friesland. Ook in Den Haag. Ik zit aanstaande dinsdag bij een soortgelijke bespreking in de Tweede Kamer. Dat heet daar technische briefing. Dus we proberen eigenlijk op te halen wat er ook leeft en niet alleen maar achter ons bureau een studie te doen. Dan misschien nog de planning voor u. Wij hebben morgenavond, vorige week hadden we dus de bespreking in het gemeentehuis van Lelystad. Morgen hebben we de bespreking in een soortgelijke bijeenkomst als deze in Friesland. Voor Groningen en Friesland. Dan is er in april de mogelijkheid om het politieke gesprek te voeren. Daar nemen wij als project niet aan deel. Dan willen wij in de stuurgroep van 17 mei willen we de reflecties. Dus willen we eigenlijk terug op tafel leggen wat dat heeft opgeleverd. En Jan de Reus als gedeputeerde en Roger de Groot, burgemeester van van de Noordoostpolder. Dat zijn eigenlijk de vertegenwoordigers vanuit de provincie in de stuurgroep. En die zullen dan datgene wat ze hebben opgehaald, zullen zij delen in de stuurgroep. Op 19 juni is er nog een bestuurlijk overleg leefomgeving. We hebben natuurlijk een demissionair kabinet, dus de vraag is wel wat je daar dan bespreekt. Zou kunnen dat het doorgaat, zou kunnen dat het niet doorgaat. Wij hebben in ieder geval dan op 19 juli weer een volgende stuurgroep en dan hopen wij het concept ontwikkelperspectief neer te leggen. Dus oftewel, wat voor een soort toekomst zie je voor je als je een lelylijn zou aanleggen. Dan hebben wij tenslotte het Beomert in november 2024 waarin wij de eindrapportage willen voorleggen. En u heeft wat ons betreft tussentijds nog de mogelijkheid om ook, net zoals nu, te reageren op datgene wat wij aan het produceren zijn. Dit was mijn toelichting.
Het was duidelijk, u heeft geen tussentijdse vragen gekregen. Dus ik wil eigenlijk nu een inhoudelijk vragenrondje doen. Ja, ik begin bij meneer Van Rooij, die is jarig van slotverrekening. En daar ga ik zo om. Ja? Als u vragen heeft hoor, het hoeft natuurlijk niet.
Ja, dank u voorzitter. Even een vraag. Aan de ene kant willen we graag een idee meegeven van onze visie. In het algemeen, want we zitten aan de beginfase. De vraag is, netwerkcongestie, speelt het een rol? Of gaan we in de ontwikkeling ver voorbij de netwerkcongestie in de toekomst? Dat is de vraag. En wat we mee willen geven is dat bij de ontwikkeling van de ledinglijn vinden wij het belangrijk dat we kijken niet alleen maar naar de ontwikkeling van de ledinglijn, maar daadwerkelijk in goede samenhang met de ontwikkeling van het gebied in het algemeen. Vooral in Flevoland zien wij heel duidelijk dat de gebieden waar de ledinglijn doorheen gaat lopen natuurlijk veel agrarische gebieden heeft. Maar wat we mee willen geven, kijk ook naar de ontwikkeling van stedenbouwkundig en ook vooral het economische aspect van groot belang. Want die diversiteit van de ontwikkeling van dat gebied is voor ons heel belangrijk.
Maar dat is geen vraag, meneer De Rooij. Misschien is dat voor de volgende sessie.
Nee, maar voorzitter,
u geeft het gewoon even door aan meneer Legner.
Ja, inderdaad, want ons werd ook gevraagd, geef in ieder geval al wat ideeën mee. Niet kijkende naar de vier paadjes op zichzelf, maar vanuit een groter perspectief.
U bent jarig. Ik vind het van u goed. Voor de rest zou ik er toch willen vragen om het aan de oordeelsvormende vergadering dit soort dingen te doen. Ja, want we hebben beeld en oordeelsvorming. Dus we gaan verder, ja? En ik stel voor dat we eerst even het rondje doen en dan kunt u het misschien vragen combineren of zo. Oké.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een aantal vragen. De eerste gaat over de denkrichtingen. Dus die denkrichtingen zijn vrij globaal en ook wel veelomvattend. Ook hoeven we niet eentje te kiezen. Het gaat over meer dan alleen die spoorweg. En het gaat dus over alle gebieden aan de Lelylijn. Maar dat zijn natuurlijk best wel verschillende gebieden. Hè? Je hebt natuurlijk Friesland en Groningen en Flevoland, hele verschillende provincies. Ook binnen Flevoland is natuurlijk veel verschil. Bijvoorbeeld tussen Emmeloord en Almere, dat zijn hele andere gebieden. Dus ik kan me ook voorstellen dat al die betrokken gemeentes ook verschillende visies hebben. Welke kant zij nou precies op willen. En mijn vraag was eigenlijk, in hoeverre hebben de gemeenten de ruimte om ook verschillende visies mee te geven. En in hoeverre behouden de gemeentes hun eigen autonomie op dat vlak. Dat was de eerste vraag. Dan begreep ik uit de presentatie dat de inwoners zijn meegenomen voor het opstellen van deze denkrichtingen. En ik vroeg me af of de inwoners ook nu deze denkrichtingen zijn, of ze nog verder betrokken worden bij het beslissen van welke richting we opgaan. Dan nog twee korte vragen. In hoeverre is de toekomst van Lelystad Airport meegenomen bij het opstellen van de plannen voor de Lelylijn? En de laatste vraag is wat meer algemeen, want het was me niet helemaal duidelijk waar nou precies onze beslissingsbevoegdheid ligt als staten. Dus wat is het moment dat wij echt een beslissing kunnen maken? Dat waren de vragen. Dank u wel.
Dank u wel. Gaan we verder. Meneer De Jong.
Dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de heldere presentatie. Een aantal vragen, dat is de rol van Brussel-Europa, zeg maar, zou ik graag nog uitgelegd willen hebben. Ook in het kader van financieringen, maar ook in het kader van hoe gaat die lijn precies lopen. En dan de denkrichtingen, wat ik niet zie staan, is de 's nachts bijvoorbeeld, de lijn moet rendabel worden gemaakt, goederenvervoer, et cetera. Zou ik graag wat meer over, misschien kun je dat toelichten. En ook heb ik vernomen bij een bijeenkomst in Emmeloord dat hoge snelheidstreinen gaan rijden, zeg maar, dat die ideeën ook leven binnen de stuurgroep. Misschien kunt u daar iets over aangeven. De lobby van de provincie, die vraag is net gesteld. Even kijken. De netcongestie is geuit, dus er waren mijn vragen. Dank u.
Dank u wel, meneer Keuter. Ik kan u niet zien. Heeft u een vraag?
Wie dat weer goed staat. Wat ik wel eigenlijk vraag of opmerking, hoe ik dat wil noemen. Ik hoop één ding. We gaan nog de voorzitter naar de oordeelvorming krijgen we nog. En leggen aan verschillende plannen. Maar wat ik toch hoop, dat het niet alleen plannen blijven, want het is hier net al opgenoemd, we hebben Airport Lelystad, ligt allemaal mooi en klaar en het verhaal is afgelopen. Ik hoop dat het niet weer een herhaling van zetten komt, maar dat het ook binnen onze provincie tot een realisatie mag komen. Ik dank u.
Dat was een hartekreet van meneer Keuter. Gaan we verder naar de VVD, meneer 18.
Ja, dank voorzitter. Ik heb eigenlijk twee vragen. Eén is, in de inleiding had u het over dat er de brede welvaart ook als een soort van toetsingskader wordt gebruikt. En misschien kunt u daar wat verder op ingaan, want voor zover ik weet is bij infrastructurele projecten MKBA altijd leidend in de beoordeling. Dus misschien kunt u dat nog wat verder toelichten. En de tweede, dat is misschien stap ik in de valkuil van de ontwikkelperspectief. Alleen bij de intercities, welke stations zouden die dan stoppen? Hele praktische vraag.
Dank u wel. Gaan we verder? Partij van de Arbeid, ja?
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb ook twee, drie vragen. De eerste vraag is, wanneer komt de uitvoeringsagenda tot stand? En kunnen we die niet versnellen, is mijn vraag. En de tweede vraag, heeft ook bij de presentatie aangegeven dat we ongeveer 75% financiering moeten hebben. Maar als ik, Rijk heeft 3 miljard gereserveerd. En als wij naar subsidies kijken van EU, die staat ook redelijk positief volgens mij. En ik heb ergens gelezen dat misschien ook 1 miljard zou zijn. En dan zitten we op 4 miljard. En in totale kosten, volgens mij hebben we ongeveer 9 miljard nodig hiervoor. Kunt u daar even toelichting geven? Dat is mijn vraag, voorzitter. Dank u wel.
GroenLinks, meneer Kramer.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen en dat gaat dan over de financiering hiervan. Is er al zicht op de kosten van de leenlijn in grote lijnen zou worden? Ik hoorde hier net 9 miljard. Klopt dat een beetje of wordt dat hoger geschat of lager? Welke financiële middelen zijn er allemaal? We hebben net gehoord dat er 3 miljard van het Rijk komt. Misschien nog 1 miljard van de Europese Unie. Maar uit welke potjes kunnen daar nog meer getrokken worden? Hoe wilt u die 75% van de financiën in zicht krijgen, zodat er doorgegaan kan worden naar de volgende fase? En op hoeveel procent zouden we dan nu ongeveer zitten? Verder over de denkrichtingen, die zijn helder. Maar zijn daarin ook mogelijkheden dat bijvoorbeeld de 30 minuten gemeenschappen een verbinding kan hebben richting Duitsland, zoals de internationale topregio dat heeft? Dan had ik nog een vraag over, wordt de Lelylijn een eigen reisaanbieder zoals we dat zien bij het Blauwnet, of wordt dat net als de Hanslijn onderdeel van de NS? Dat was voor mij nog niet helemaal duidelijk.
Dank u wel. SGP, meneer Uitslag.
Ja, dank voorzitter. Ook dank voor de presentatie. Van onze kant nog twee vragen die voor mij nog niet gesteld zijn. De eerste is, kunt u iets meer toelichting geven op die 30 minuten, want het maakt nogal uit of je 30 minuten moet rijden met de auto of dat het 30 minuten lopen is. Dus of je daar iets meer toelichting op kunt geven. En een andere vraag is, u haalde de situatie rond de Zuiderzeelijn aan. Welke lessen zijn er uitgeleerd die nu in dit project worden meegenomen? Dank u wel.
D66, meneer Hollander.
Ja, dank voorzitter. Eigenlijk een vraag wat Ad ook al aanhaalde, de financiering vanuit Europa. Hoe zit dat momenteel? Maar ik ben ook benieuwd naar de samenwerking in deze fase, al de verkenningsfase samen met ProRail. Is daar überhaupt al zijn daar gesprekken mee? Ook heeft u gevraagd om wat wensen en opvattingen mee te geven. We willen eigenlijk benadrukken dat die doelstellingen goed in beeld worden gehouden. De duurzaamheid, de economische groei in die regiogebieden. Maar ook de denkrichtingen die jullie hebben geschetst zien wij positief. En zeker, ik ga geen keuze maken, maar denkrichting 3 spreekt ons aan.
Meneer Hollander, ik wil u toch even onderbreken. Dat is voor volgende keer. En we zouden streng zijn als voorzitters, dus ja, sorry.
Oké.
Ja. Als u verder nog vragen heeft, kunt u die gewoon stellen. Hè? Dank u wel. Ja. Meneer Remerij van de BBB.
Dank voorzitter en dank voor de presentatie. Moeite waard. Hè? Het is een essentieel onderdeel. Die trein is gewoon absoluut de moeite waard. Dat staat gewoon als een paal boven water. Een paar vragen die wij vanuit BBB hebben. Leefbaarheid van het platteland, dat geeft verbinding. Flevoland gaat groeien van 450.000 naar 700.000 à 800.000 mensen. Dat heeft een spoorlijn nodig. En als u dan gaat kijken, voorzitter, ook naar de situatie rond het plaatsen van een ziekenhuis, dan geef ik ook graag mee van waar wordt het ziekenhuis geplaatst in bijvoorbeeld Jouweren of in Heerenveen. Ons voorstel is, er komt sowieso een station, in welk scenario, in Emmeloord. Dan kunnen de mensen ook naar het ziekenhuis gaan in Jouweren of in Heerenveen. Ik wil graag mee aangeven, voorzitter, het is belangrijk, hoe loopt dat tracé? Loopt het nou via Jouweren of via Heerenveen of via beide? Want de mensen in de Noordoostpolder die moeten snel naar een ziekenhuis kunnen gaan met de auto dan met openbaar vervoer. Sterker nog, als we dan gaan kijken naar Urk. Urk is ook een gemeenschap wat sterk groeit. In een van de scenario's staat het 30 minuten scenario, staat een station gepland in de toekomst.
Meneer Remerij, ja. Welke vraag heeft u? Want u geeft uw mening eigenlijk.
De mening geef ik aan, is de vraag wordt al goed nagekeken over het verbreden en het uitbreiden van het tracé, dat er later ook een stoptrein kan zijn richting Urk. Dat is een belangrijke vraag. Dus een station in Emmeloord is essentieel. In de toekomst een station op Urk is ook van belang. Een ander punt is, ik hoorde de presentatie.
Meneer, ik wil toch graag dat u vragen stelt. U geeft een mening.
Vragen. Nee, de vraag is voorzieningen. Bij betrekking tot
wat is de aansluiting naar nodige voorzieningen? Dat is uw vraag. Ja. Dank u wel.
In het scenario stedelijk netwerk wordt aangegeven of Drachten valt vrij of Emmeloord valt vrij. Hoor ik dat goed? Stedelijk netwerk, dat scenario, is het dan zo dat dan Emmeloord kan wegvallen als dat voor dat scenario gekozen wordt? Dat wil ik even expliciet weten, als door dat scenario gekozen wordt, valt dan Emmeloord weg. En voor de rest van de Waarbos met betrekking tot het tracé en met taluut. Denk na over de ecologische mogelijkheid om het taluut groen, blauw-groen en groen kan aanleveren. Dus dat waren mijn vragen, voorzitter.
Dank u wel. En ik denk dat het laatste is of de vraag of dat mogelijk is. Ja. Ga ik naar het CDA?
Nee, ik heb verder geen aanvullende vragen.
Alle vragen zijn gesteld, Partij van de Dieren.
Ja, ik heb nog wel wat aanvullende vragen aan de heer Legner. Hartelijk dank voor de presentatie, een mooi document. Op sheet 3 van de presentatie staan de doelstellingen van de Lelylijn. En derde bullet zegt, een betere ontsluiting van de huidige woningbouw en verwachte groei van de woningbouw die gepaard kan gaan met de realisatie van de Lelylijn. Wat wordt er precies bedoeld met ontsluiting van de woningbouw? En de verwachte groei, denkt u dat dat komt vooral door forensen die dan hier gaan wonen en dan buiten de provincie gaan werken? Of andersom? Er wordt gesproken over 3 miljard budget wat er nu is. Waar is die 3 miljard precies voor, is die voor inzetbaar? Wat kunnen we daarmee? Is dat ook al voor een stukje realisatie of alleen nog maar voor onderzoek? U noemde zelf iets van een mogelijke realisatie in 10 tot 15 jaar. Is dat inderdaad reëel? Gaan we dat redden? In het kader van Wabels noemde hij ook al iets over bodemdaling. Wordt dat serieus meegenomen als mogelijk probleem bij de aanleg? En hoe kunnen we dat voor zijn? En tot slot wordt ook de aanleg van het nieuwe hoogspanningsnet van TenneT meegenomen als meekoppelkans bij de aanleg van de Lelylijn. Tot zover.
Sterk lokaal Flevoland.
Dank u wel, voorzitter, en dank u wel voor de presentatie. Het is mooi om te zien dat we sinds de ronde weer een stapje voorwaarts zijn gegaan. Mooi om te zien. Ik heb eigenlijk nog drie korte vragen. De 75% financiering, hoe kijkt u daar op dit moment tegenaan? Is dat makkelijk haalbaar? Is dat moeilijk haalbaar? Moeten we nog veel stappen zetten in die richting? Tweede vraag, Almere als grootste stad van de Flevoland. Ik neem aan dat ze in elk scenario meegenomen worden. Is dat zo? En de derde vraag. De scenario's zien er allemaal mooi uit. combi's tussen scenario's, of dat ook mogelijk is? Dat zijn mijn drie vragen. Dank u wel.
SP, meneer Cocu.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, alle vragen zijn al gesteld, denk ik. En ik wil meneer Legner hartstikke bedanken voor de presentatie. En hij is bijna dezelfde als de vorige keer, dus geweldig. Ik miste één dingetje en dat was het aantal hectare dat het kostte om die lelielijn aan te leggen.
Nou, dat zou nog een vraag kunnen zijn, maar die stelt u niet. Dus nee. Dan komen we bij jaar 21.
Ja, dank u wel, voorzitter. In eerste plaats heel hartelijk dank. Het is nogal een enorm hoeveelheid informatie. Hoort u mij? Enorm hoeveelheid informatie die we tot ons hebben moeten nemen in heel korte tijd. En dat maakt het toch wel wat complex. Ik zal proberen wat feitelijke vragen aan u te stellen. Wat ik wel bijzonder vind is zeg maar dat het project aan elkaar gekoppeld is, dat het mobiliteitsproject onderdeel uitmaakt in wezen of afhankelijk is gesteld van de gebiedsontwikkeling. En dat maakt het redelijk complicerend, lijkt mij. Dat leidt me tot de vraag van, er zijn eerdere onderzoeken geweest, potentieonderzoeken, quick scans. Nog niet zo lang geleden, ik denk 1, 2, 3 jaar geleden. Wat heeft u daarmee gedaan? Heeft dat nog bepaalde input geleverd of bent u opnieuw gestart? De financiën, er is over gesproken. Ja, we zien alom, ook in de huidige kabinetsformatie, dat financiën echt een struikelblok gaat worden. Het is bepalend voor dat wel of niet doorgaan. Hoe ziet u dat? Het groeifonds wordt ook al uitgekleed. Hoe kijkt u daar tegenaan? Tegen het feit dat behalve de 3 miljard dat de rest waarschijnlijk ook niet geleverd zou kunnen worden. Dan heb ik nog wat beperkende voorwaarden. Hoe gaat u om met de netcongestie en de plannen van Defensie om in deze provincie, mooie provincie, ook andere activiteiten te gaan verrichten? Bijvoorbeeld munitiedepots aanleggen. Ja, en dan uiteindelijk nog een wat meer overstijgende vraag. Is dit niet een te vaag en ongericht proces wat u opgestart heeft? Is dat niet te ambitieus en conceptueel om echt heel concrete beslisinformatie op tafel te krijgen die u eind van het jaar aan de minister zou moeten voorleggen? Tot zover, voorzitter.
Nou, dank u wel. Het zijn veel vragen. U heeft nog 10 minuten, dus ik... dat wordt een uitdaging, denk ik. Ik zou voor willen stellen, behandelt u wat u zegt, dit zijn echt de belangrijkste vragen voor mij. Dan kunnen we daarna kijken of meneer Cabau nog vragen kan beantwoorden. En wat niet lukt, dat kunt u dan misschien later schriftelijk op terugkomen. Ja. Ja. Zullen we het zo afspreken?
Ja, ik ga mijn best doen. Begin even met, zijn er combinaties te maken? Ik zou zeggen, ja. Ik zeg daar wel meteen bij, wij komen nog terug in, naar mij met de reality check. Dus wij hebben nu, op basis van onze informatie, hebben wij vervoersconcepten neergelegd. Het zou kunnen dat een aantal van die denkrichtingen die we nu hebben bedacht, dat daaruit blijkt dat we die niet of heel lastig kunnen realiseren. Dus die zegt er even bij, als een disclaimer. Misschien wat principiëler. Daar komen we overigens ook op terug in mei. Maar laat u vooral niet hinderen om uw oordeelsvorming daar wel de vrije loop te laten. U kent misschien de HSL Zuid. De HSL Zuid loopt van Amsterdam, Schiphol, Rotterdam, Breda naar België toe. Dat is een lijn die loopt, daar is een aantal stations en daartussenin ligt eigenlijk niks. Daar zijn geen stations tussenin. En die doet eigenlijk doorgaans de grootste steden van Nederland, of grotere steden van Nederland aan, groter dan u in het noorden voorzien zijn. Op het moment dat je zou zeggen van wij willen een verbinding waarbij we 300 gaan rijden, dan wordt zeg maar de concepten 1, 2 en 3, die zijn dan, die passen daar niet in. En wij hebben overigens ook niet een concept waarbij we een lijn hebben die 300 rijdt. En dus wij hebben in die zin een lijn, zien we een lijn voor ogen, dus we hebben de hoeken, zijn de hoeken waarin we een concept hebben waarbij we eigenlijk toewerken naar een lijn waarbij je zowel kan stoppen in kleinere plaatsen, en soms zelfs echt kleine plaatsen. En in de vierde denkrichting heb je een snellere lijn, maar is nog steeds geen lijn die lijkt op de HSL Zuid. Dus dat wou ik u nog meegeven als, dat heeft eigenlijk ons denkwerk opgeleverd, dat wij dat niet zo voor ons zagen. Om dan meteen even de koppeling te maken met internationaal en de vraag ook over de financiering. De staatssecretaris, maar ook de partijen uit het noorden hebben hard gelobbyd om dit project in het TEN-T-netwerk te krijgen. Dat is gelukt. Daar bestaan wel wat misverstanden over, merk ik. Het feit dat je in dat TEN-T-netwerk zit, betekent dat de landen... Er is een Europese klassificatie waarbij de landen zich verplichten om te werken aan de realisatie van die twee. Dus in dit geval Duitsland en Nederland verplichten zich om daaraan te werken. Als die landen die besluiten niet nemen, dat klinkt misschien een beetje als een open deur, maar dan is die klassificatie verder ook niet zo heel erg van belang. Dus het is ook een soort, toekomstbeeld om ervoor te zorgen dat die verbinding er komt. Dan misschien over de financiering en de financieringsmogelijkheden en de kansen en bedreigingen die u daar, die vraag die u aan mij daarover stelt. Je zou kunnen zeggen, je hebt lokale financiering, rijksfinanciering en internationale financiering. Voor de internationale financiering moet je denken aan hooguit 10% van het benodigde bedrag. Er is nog nooit meer uitgekeerd. Er is een heel groot project in de Baltische Staten waarin 1 miljard is uitgekeerd, maar dat was echt toch een fractie van het totaal. Dus op het moment dat wij dit project zouden willen realiseren, moeten wij als land daar toch gewoon zelf de financiering grotendeels voor ophoesten. De regio kan daar natuurlijk bijdrage aan leveren. Dat helpt. Het helpt als de regio met een bod komt. Zo van, dit is wat wij ervoor over hebben. Dat hoeft niet per se geld te zijn. Dat kan ook gaan om natura, gronden, ontwikkelingsmogelijkheden. Iedereen snapt dat de financiering natuurlijk niet voor het grootste gedeelte uit de regio komt, maar van het Rijk. De kansen daarvoor vind ik best wel een gewetensvraag. Wij houden ons daar als project niet primair mee bezig, dat is ook bijna een soort gezelschapsspel als je niet oppast. Wij proberen vooral goede informatie op tafel te leggen, om daarmee ook aan te tonen dat het project wel of niet de moeite waard is. En als het de moeite waard is, dan is doorgaans ook de gedachte van, ja, maar dan moeten we er dus ook hard voor gaan lopen. Is er ruimte voor verschillen? Ja, er is ruimte voor verschillen. En dat is ook de reden waarom wij ook naar u toe komen, maar ook naar andere overheden. Dus het is echt niet zo dat, daar zijn we juist heel blij mee. Dus laat vooral de subregionale en regionale verschillen horen die er zijn. En daar hebben we trouwens ook wel een idee van. Dat ligt in de ene provincie of in de ene gemeente, ligt dat anders dan in de andere gemeente. Dus daar is absoluut ruimte voor. Over de verder betrekken van bewoners. Wij hebben, anders dan de meeste van dit soort projecten, hebben wij nu bewoners betrokken. Wij realiseren ons dat echt absoluut niet genoeg is. Maar voor deze fase hebben we gezegd, we gaan niet opnieuw dat nog een keertje bij hun doen. Vooral ook omdat op het moment dat je in de verkenningsfase terechtkomt, ga je eigenlijk toch weer overnieuw. Niet helemaal overnieuw natuurlijk, maar dan ga je met een ander uitgangspunt, ga je bewoners ook in formele zin betrekken. En in deze fase is dat formeel niet nodig. Wij hoeven we hoeven geen bewonersparticipatie te doen, maar wij vinden het heel belangrijk om dat te doen, omdat we ook willen weten wat er bij bewoners leeft. Wij gaan ze in deze fase nog wel heel goed informeren, via onder andere webinars. Dan beslissingsbevoegdheid, vroeg mevrouw Posma. En dan sluit ik meteen aan op uw vraag over van, is dit niet wat conceptueel? Ik ben het helemaal met u eens. Het is nogal conceptueel. Wij zijn eigenlijk, wij gaan van conceptueel naar steeds concreter. Daar zit een nadeel aan, namelijk dat het lang duurt. Dus versnellen, zoals meneer van de PvdA voorstelde, dat heb ik ook al meerdere mensen horen zeggen. Maar ja, dan doe je eigenlijk iets met het inspraak, vooral met de inspraak die je hiermee zou willen, die hiervoor ook afgesproken is tussen de partijen. En een zorgvuldig proces qua inspraak is denk ik ook voor de inpassing van zo'n project ook absoluut noodzakelijk. Dus versnellen, ik zou het heel graag willen. Mocht het mij gegeven zijn om ook de volgende fase te doen, als die er komt, dan werk ik daar graag mee. En ik zie ook wel mogelijkheden om dingen sneller te doen, maar haastige spoed is ook vaak zelden goed. Ik wil nog wel even de ja, laten we dat. Ik ben toch langer van stof dan ik dacht. Even kijken. MKBA, misschien nog wel een prangende vraag. Er is voor dit project in het verleden vaak een MKBA gedaan. Als wij hem weer zouden doen, wat we niet van plan zijn, maar dan komt hij weer onder de 1 uit. 80% van alle projecten, OV-projecten die worden uitgevoerd, die zijn uitgevoerd, hebben geen positieve MKBA. Desondanks is dit toch een project wat hoog op de politieke agenda staat. Er is dus iets anders aan de hand, wat belangrijk is, en wij denken dat dat zit in de effecten voor de brede welvaart. Op het moment dat wij naar de volgende fase gaan, dan moet er wel een MKBA gedaan worden. Dus...
Meneer 18, even een aanvullende vraag.
Ja, korte verheldingsvraag. Dus wat u feitelijk zegt is dat de MKBA niet positief hoeft te zijn om dit project door te laten gaan.
Ja, okay. Dat klopt. Het is wel een, bij sommige mensen, sommige beslissers vinden dat wel heel belangrijk. Voor het besluit om naar de volgende fase te gaan is dit niet vereist. Het zou overigens gek zijn als je met een project start en... het zou natuurlijk wel kunnen dat in de volgende fase blijkt dat die laag is en dat dan vervolgens weer bedenkingen zijn. Maar meestal gebeurt dat niet. Meestal is zeg maar deze beslissing om naar de volgende fase te gaan bijna een soort point of no return. Het kostenniveau. Wij kennen geen ramingen nog van dit project. 9 miljard, 12 miljard, 6 miljard. Ik heb alles voorbij horen komen. Wij ramen in dit project en komen daarmee nog bij u terug. Dat is later dit jaar voorzien. Er is wel een getal naar buiten gebracht. In het kader van de onderhandelingen heeft de fractie van NSC gevraagd om inzicht in de tegenvallers. En daarin heeft het ministerie gezegd, dit project valt in de categorie tussen de 5 en de 10 miljard. En we zijn voor de voorzichtigheid maar aan de bovenkant gaan zitten. Dus er is een bedrag van 10 miljard genoemd, maar dat is niet gebaseerd op een raming, maar meer op een kosteninschatting. Even kijken. Welke lessen hebben wij van de Zuiderzeelijn geleerd? Vooral om een project te doen waarbij Rijk en regio samenwerkt en dan ook echt samenwerkt. En het niet vanuit Den Haag te besturen. Dus dat proberen we ook te doen door een heel divers team te hebben. Een diverse beslisstructuur. De tijd te nemen, een breed aan te vliegen. Andere lessen kan ik me eigenlijk nu even niet voor de geest halen. Heb ik daarmee nog hele prangende vragen overgeslagen?
Nog niet alle vragen zijn beantwoord, maar er is nog iemand die het misschien ook nog kan doen. Het is al 16:30 geweest, ik denk dat u naar de staatssecretaris moet, toch?
Dat ja. Ik het ook, ja.
Oké. Okay. Ja, en mochten we er niet uitkomen, dan kan het altijd nog schriftelijk.
Ja, graag. Ja, sorry dat ik...
Nee, nou ja, We kennen onze status, hè? Nee, zo is het niet. Oké. Ik wil u hartelijk danken.
Graag gedaan.
Vergeet uw koek niet. Ja, voor onderweg. Kunt u verder gaan met de vragen?
Ja, ik denk het wel. Ik heb ze in ieder geval opgeschreven, maar als er wat mist, dan moet ik nog maar even aanvullen. En ik probeer het zo goed mogelijk te doen, want ik zit vanuit de provincie Flevoland bij dit project, ben ik betrokken. Dus zit er wat minder diep in dan Stijn natuurlijk. Maar ik had nog een vraag staan over de relatie met het netwerk, het TenneT, het elektriciteitsnetwerk. Het werd net een meekoppelkans genoemd. Ja, zo kun je hem zien. Er zit ook wat spanning op van op het moment dat daar een hoogspanningsleiding loopt en een spoorlijn, dat kan niet heel dicht op elkaar liggen. In ieder geval weet ik dat vanuit de projectorganisatie Ledenlijn en ook vanuit TenneT nauw contact hierover is en ook afstemming hierover is. Even kijken, die had ik zelf nog even staan als niet beantwoord. Er zijn wat inhoudelijke vragen ook gesteld over van waar stoppen die treinen dan? Kan het zijn dat stations afvallen? Werd net gemeld ook, er vindt een bereikbaarheidsonderzoek plaats, separaat aan dit traject. Nou, daar komen de resultaten voor de zomer van beschikbaar. En daar zullen dit soort vragen beantwoord worden. Er ligt ook een kostenraming. En dan zal ook inzichtelijk gemaakt worden wat de voorwaarden van deze lijn kan zijn. Hoeveel reizigers en hoe de stations het daarin doen. Even kijken, dan moet u mij denk ik even helpen als er nog vragen zijn die prangend zijn, die beantwoord zijn.
Of netwerkcongestie nog een rol kan spelen in het doorgaan van de Lelylijn of niet?
Ja, dan welke netwerkcongestie?
Nou, in zijn algemeenheid denk ik. Het gebrek aan stroom. Of... Ja, het gebrek aan stroom? Dat was... Ja,
ja dan zeg maar eventjes van het gaat over een project wat over 15 jaar gerealiseerd is. En de verwachting is dat we dan voldoende weer op peil zijn. Dus dat is even het antwoord voor nu.
Oké. Okay. Lelystad Airport, is dat nog van belang?
Ja, die vraag die kwam vorige week bij de gemeente Lelystad ook. En die hebben even genoteerd, ook voor de projectorganisatie. Want daar was nog geen goed antwoord op te geven. Dus,
zo gauw dat antwoord is, dan gaat u dat aan de Staten doen toekomen. De goederenvervoer?
Ja. Dus,
kan de Lelylijn een rol spelen in het goederenvervoer als ik nog... Ja, dat was hem, hè?
Ja. Ook die vraag die is gesteld en zal beantwoord moeten worden. Van wat het biedt kansen, maar betekent ook wat voor de inpassing in je stedelijk gebied van de lijn. Maar we hebben in ieder geval wel vanuit onze organisatie ook meegegeven van kijk daarnaar, breng het in beeld van wat de plussen en minnen zijn van goederenvervoer over de lijn.
Is die beantwoord? Ja. Er is nog gevraagd om een nadere duiding van de 30 minuten. Is dat dan lopend of per fiets of per auto? Als ik hem even vrij vertaal.
Ja, ik kan niet heel ver gaan beantwoorden, maar volgens mij is het de gedachte hierachter van alles bevindt zich wat meer in nabijheid. En dat kan 30 minuten per fiets zijn, maar dat kan ook 30 minuten per OV zijn, dat kan ook 30 minuten per auto zijn. Maar afhankelijk hoe de mobiliteit van de mensen is, het gaat volgens mij wel iets verder dan 30 minuten lopen, dat is vaak binnen de kern. Het gaat wel over het nabijgelegen dorp of nabijgelegen stad, hoe je daar snel kan komen. Dat is de gedachte achter die 30 minuten gemeenschap.
Dank u wel. Ik had nog staan ProRail. Wordt het een project van ProRail of wordt het een eigen organisatie?
Er waren twee vragen volgens mij. Is ProRail betrokken? ProRail is betrokken in de onderzoeken en wie de trein straks gaat rijden. Nou, daar valt nu nog niks over te zeggen. NS heeft een concessie gekregen voor 8 of 10 jaar. Nou, we spreken in ieder geval over de volgende concessieperiode. En dan zullen er nieuwe afspraken met de vervoerder gemaakt worden wie dat gaat doen. Dus dat is geen onderdeel van het onderzoek, dat zal te zijn tijd duidelijk moeten worden.
Is bereikbaarheid naar ziekenhuizen, et cetera, meegenomen in het onderzoek?
Ik weet dat het voorbeeld wat genoemd werd van een nieuw ziekenhuis in Jouwen, Heerenveen, dat wel aan de orde is geweest. Maar ik denk dat we hier nog even specifiek naar moeten vragen op welke wijze dat meegenomen wordt.
En ik had nog een vraag staan van de BBB over... Salut, maar die kan ik niet goed reproduceren. Misschien dat u hem zelf nog even kunt doen.
Er werd gesproken over de Waarbos, water- en bodemanalyse en talud. We hebben in Flevoland ook een groen en een blauw dooradering en dergelijke nodig. Taluten zijn ook natuurgebieden en dat te combineren scheelt weer.
opoffering van landbouwgrond. Dus dat meenemen in dat analyseverhaal. In combinatie met het ziekenhuis en de bereikbaarheid van ziekenhuizen en een station in Emmeloord, wat essentieel is van de BBB.
Ja. Ik denk dat het een goede suggestie is om ook mee te nemen. Het gaat misschien nu in deze fase wat te ver als we nog met dit soort dingen aan het verkennen zijn. Maar het is wel een om vast te houden. Ook hoe kun je ook zeker in zo'n denkrichting die gaat over water- en bodensturend natuur. Om daarin wel dit ook te benoemen.
Ja.
De Partij van de Dieren had iets over forensen. Maar meer had ik ook niet opgeschreven. Dus dat is niet echt een vraag.
Nou, de vraag ging in eerste instantie over de aanduiding van betere ontsluiting van de woningbouw. Wat wordt daarmee bedoeld? En de verwachte groei van de woningbouw, is dat gewoon autonome groei of juist vanwege de aanleg van de lijn? En zijn dat dan niet vooral forensen die dan gebruik maken van die lijn?
Ja, het idee erachter is op het moment dat je een goede OV-ontsluiting hebt, biedt dat ook meer perspectieven voor je woningbouw. Op meerdere wijze je woningbouwgebieden ontsluiten. Dus dat biedt ook een stukje aantrekkelijkheid. Ik denk dat dat ook iets doet. Hè. Even in ons gebied voor een kern als Emmeloord, het feit dat daar een station is, doet iets voor de aantrekkelijkheid van Emmeloord. En daardoor zullen wellicht ook mensen uit andere gebieden in Emmeloord gaan wonen. Er wordt nu gerekend, het speelt in het noorden wat sterker dan in Almere Ledenstad, dat meer gekoppeld is aan de MRA, al een goede spoorverbinding hebben. Maar in Emmeloord wordt rekening gehouden dat er tot 5000 woningen extra gebouwd zouden kunnen worden met een lelielijn. Bovenop autonoom.
Dank u wel. De relatie met eventueel plannen van Defensie?
Ja, ik denk, ik weet niet hoe dat nu daarin meegenomen is, maar dat is ook voor onze eigen ruimtelijke puzzels, hè, waar we mee bezig zijn om te kijken van, zitten er conflicten in mogelijke tracés? In het tracé wat waar nu over nagedacht wordt hier zo, dan hebben we het strak gebundeld met de A6 liggen. Er wordt ook wel gekeken naar van, op een andere manier naar Heerenveen toe en dan zou die aan de oostkant van Noordoostpolder eruit gaan, maar dat zijn allemaal, nu nog wat verkennen, je mag het eigenlijk geen verkennen noemen, maar wat verkende onderzoeken zou je kunnen zeggen van hoe zou het tracé eruit kunnen zien. En ja, er zullen altijd in alle tijden zullen ontwikkelingen op ons afkomen van waar we goed naar moeten kijken.
Ik heb nog één vraag staan, maar misschien hebben we niet alles hoor. In hoeverre wordt Almere ook meegenomen in de plannen?
Dat is wel een pleidooi wat we vanuit de provincie steeds doen. Want we zeggen het is een spoorverbinding tussen Groningen en Amsterdam. En daar profiteren alle plaatsen aan de lijn in meer of mindere mate van. Dat is eigenlijk ook de oproep die ook het college gedaan heeft, als u in die conceptreactie gekeken heeft, om daar aandacht voor te blijven vragen. Almere heeft de focus wat meer op Amsterdam. Maar goed, er zijn ook wel signalen van, ook die verbinding naar de noordkant kan helpen in de meerzijdige ontsluiting van je stad. Dus ja, het heeft aandacht, maar het kan geen kwaad om dat te benadrukken, zeg maar even.
Hebben we hiermee alle vragen gehad? Mevrouw Postema.
Dank u wel, voorzitter, en ook dank voor het beantwoorden van de vragen. Ik miste alleen een duidelijk antwoord op de vraag van waar precies onze beslissingsbevoegdheid ligt als Staten.
Ja, uiteindelijk gaat het hier om een rijksproject waar uiteindelijk de minister een besluit overneemt, maar dat zal ze hopelijk niet doen, hè, zonder daarin ook de regio goed meegenomen te hebben. Maar dat is even naar de verdere toekomst toe. Op dit moment is denk ik het belangrijkste van dat u in de gelegenheid gesteld wordt om dingen mee te geven die in het project meegenomen kunnen worden. Het besluit over een midverkenning, dat is het eerste aanstaande besluit, is een besluit wat de staatssecretaris of de minister zal nemen.
Meneer De Jong, had u nog een vraag?
Nog een aanvullende vraag mag stellen, dan nieuwe vraag of mag het of niet? Ja, oké. Nou, ik ben even benieuwd tegen die spoorlijn. Maar er zal ook grond, zal ook een onteigening plaats moeten vinden, zeg maar. Hè. Dat is misschien meer via het Rijks vastgoedbedrijf of gemeente, et cetera. Hoe kijkt u daar tegenaan? En wat ik mis een beetje is, het Kamperlijntje kan ik me herinneren. En ook in het Groene Hart, zeg maar, heel veel de slappe bodem, zeg maar. Uiteindelijk wordt natuurlijk water en bodem sturend, hoor ik wel. Maar veiligheid van die lijn, de druk van het spoor, et cetera. Daarom vroeg ik ook even over het goederenvervoer. Dat is natuurlijk veel zwaarder. Nou ja, en straks kunnen treinen maar 50 km per uur gaan rijden. Dus dat wel goed meenemen, dat bodemonderzoek ook.
Ja, ik denk dat ook iets voor de vervolgfase is. Maar op het moment dat er echt dingen zijn die kostenverhogend of kostenverlagend werken, van belang is dat nu wel in beeld te hebben. Als we die eerste kostenraming straks hebben.
En de vraag naar betrokkenheid van de RVB, want die stelde meneer De Jong ook nog. Rijksvastgoedbedrijf.
Ik denk dat het nu nog even te vroeg is daarvoor. Omdat we nog niet met concrete tracés bezig zijn, maar meer met denkrichting en verkennen. Ik denk dat het wel een belangrijke partij wordt in de volgende fase in de verkenning, waar je echt wat specifieker gaat kijken en waar moet die lijn precies komen te liggen.
PvdA, meneer Sebas.
Ja, dankjewel voorzitter. Misschien heb ik het gemist, want ik had een vraag gesteld over 75%, dat we dat moeten hebben eerst. Die zijn, wat gebeurt er straks als we dat niet hebben? Gaan de plannen dan niet door?
Ja, die vraag heeft Stijn net een beetje proberen te beantwoorden. Dit is een onderwerp wat heel veel discussie oproept. Maar het zijn de spelregels die het Rijk hanteert. Om te zeggen in de volgende fase te komen, moet er zicht zijn op die 75% financiering. Op het moment dat het niet is, er kunnen verschillende dingen gebeuren van of we gaan nog op zoek hoe we wel aan die 75% kunnen komen. Ik vind het allemaal belangrijk, maar er moet nog gezocht worden naar geld. Het kan ook zo zijn dat geconcludeerd wordt van we gaan niet verder met het project en dan stopt het hier. Dat is een beetje moeilijk te zeggen, maar tot op heden zit het Rijk wel heel sterk vast aan dit spelregelkader. Dus dan ligt ook gewoon de opgave nu om met de partijen met elkaar te kijken van hoe je daar kan komen.
Gaan we verder. Meneer Schipper.
Ja, dank u wel. Ik had niet echt een goed antwoord op waar de huidige 3 miljard precies voor gebruikt kan en mag worden. Is dat ook al een stukje realisatie? En als ik dan nog even een nieuwe mag toevoegen die ik vergeten was. Wordt er in het plan ook rekening gehouden met faunapassages onder het spoor?
Om die eerste vraag te beantwoorden. Die 3 miljard is voor realisatie van de ledenlijn. Zo staat hij volgens mij in het regeerakkoord. Van het huidige dimensionaire kabinet. Dus het is echt wel bedoeld voor realisatie en niet alleen studie. Die faunapassages, het is iets denk ik wat in de vervolgfase ook verder aan bod gaat komen. Daar zijn we nu nog niet in detail mee bezig.
Hebben we... Nee. Meneer De Pree, maar... Het is eventjes lastig wie nou dan de woordvoerder is van jaar 1 en...
We hebben de zaken verdeeld.
Ja, dus... U bent ja en hij is 21. Zoiets. Nou, voor deze ene keer dan.
Dank u wel, voorzitter. Twee aanvullende vragen wellicht. Twee aanvullende vragen. Wordt er naast een ketelmeerbrug ook wellicht gekeken naar een ketelmeertunnel? En in overlap met ander Novex-gebied MRA wordt er ook gekeken naar eventueel aansluiting naar in verband met een IJmeer-verbinding. Dank u.
De keteltunnel hebben we vanuit onze organisatie heel duidelijk meegegeven steeds in het verhaal. En ik weet dat die ook in onderzoeken betrokken wordt. Dat heeft dan te maken met, kun je sowieso met een brug het Ketelmeer over een spoorbrug of moet een tunnel liggen. Maar die wordt nu verder uitgewerkt. Voor OV Saal, dat valt buiten het onderzoeksgebied, of moet ik zeggen de IJmeerverbinding eigenlijk, valt buiten onderzoek, is een eigenstandig onderzoek. Daarvan hebben we wel aangegeven van maak gebruik van de onderzoeken die er liggen, die 2 jaar geleden gedaan zijn, waaruit voortgekomen is van wil je Flevoland verder gaan verstedelijken, dan gaat een capaciteitsknelpunt optreden tussen Almere en Amsterdam op het spoor en de IJmeerverbinding zou een hele goede oplossing daar zijn om dat op te lossen. Dus deze informatie is aan het project ter beschikking gesteld en wordt als het goed is ook meegenomen.
Dank u wel. Dan hebben we denk ik alle vragen gehad. Ja, er zijn nog 2 dingen waar schriftelijk op teruggekomen wordt. Dat bereikt u dan. Dan wil ik u ook hartelijk bedanken voor het beantwoorden van de vragen. Dank u wel. Gaan we verder met de mededelingen. U heeft gezien dat we vandaag bezoek hebben gehad van de Vereniging Staten Lid Nieuw. U heeft het misschien ook niet gezien. Maar in ieder geval, ze hebben een presentatie gegeven in de Statenzaal. En de informatiestand is tussen 6 en 7 nog te bezoeken vlakbij het restaurant. Dus mocht u nog informatie van ze willen, dan kan dat nog tussen 6 en 7. En nog even een reminder. Op 10 april is er een werkbezoek gepland naar Lelystad Airport. Het college nodigt u ons van harte uit om 10 april en 10 uur 15 graag aanmelden op het aanmeldformulier. Zijn er nog mededelingen van uw kant? Helemaal niet? Nou, dan gaan we naar de rondvraag. Heeft er nog iemand iets voor de rondvraag? Dan sluit ik de vergadering. Wel thuis en smakelijk eten.